En hun vuile was wordt opgehangen in de brief van de Filippenzen. Als u dat met mij wilt opzoeken, Filippenzen, hoofdstuk 4. De brief van Paulus aan de Filippenzen. En vanochtend buigen we ons over de eerste 5 versen van hoofdstuk 4. En daar schrijft Paulus: daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, sta al zo vast in de Heere, geliefden. Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik eensgezind te zijn in de Heer. Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel, wees haar behulpzaam, want zij hebben samen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, samen met Clemens en mijn overige medearbeiders, van wie de namen staan in het boek des levens. Verblijd u in de Heer te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid, zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Deze brief is in de gemeente van Filippi hardop voorgelezen. En in plaats van te glimmen van trots, omdat Paulus hen bij name noemt in een van zijn brieven, zullen Euodia en Syntyche, denk ik, geglommen hebben van schaamte en van verlegenheid. Het is eigenlijk niet zo echt leuk voor die twee dames dat hun vuile was zomaar in de gemeente wordt opgehangen en dat Paulus hen van op de kansel via zijn brief vermaand om een ruzie bij te leggen. Vanochtend gaan we stilstaan bij Euodia en Syntyche. En ik besef, dat zijn zo wat vreemde namen die hen als het ware wat op een verre afstand van ons plaatsen. Ik neem daarom de vrijheid om Euodia en Syntyche, om hun namen te vervangen door Evelien en Cindy. Dat maakt het misschien wat eenvoudiger en wat meer mensen van bij ons. Evelien en Cindy hadden ruzie met elkaar. Ze hoorden samen tot één gemeente, maar ze spraken niet meer met elkaar. Het was klank zonder beeld. Ze zaten met elkaar in de samenkomst, maar ze werkten niet met elkaar samen. We weten niet waar ze ruzie over hadden. Hadden ze een aanvaring van karakters? Was er teleurstelling in dingen die ze misschien niet hadden gedaan en die ze toch hadden verwacht van elkaar? Was er een misverstand geweest? Allemaal niet zo belangrijk, maar het is wel herkenbaar. Spanning en oneenigheid binnen de kerkmuren. Zeer herkenbaar. En het moet bedreigend genoeg zijn voor Paulus om er in zijn brief op terug te komen. Om het zelfs vanuit zijn brief, want hij was zelf niet aanwezig, om het via brief tussen beiden te komen. En ik denk dat deze vete tussen Evelien en Cindy de hele gemeente bedreigde. En ik vermoed eigenlijk, maar daar kan ik vanochtend niet verder op ingaan, dat de ruzie tussen deze twee dames de aanleiding was voor Paulus om een brief te schrijven. En dat hun ruzie een indicatie was voor grotere spanningen binnen het geheel van de gemeente. Maar daar gaan we vanochtend niet verder op in. En hoewel Evelien en Cindy vroeger met Paulus hebben samengewerkt, kijk maar eens in vers 3, zij hebben samen met mij in de prediking van het evangelie gestreden. Misschien waren het zelfs gemeenteleden van het eerste uur, was er op een gegeven moment was er afstand tussen de twee gekomen en was de sfeer verzuurd en verziekt. Het ging er dus in de eerste gemeente lang niet altijd vredevol aan toe. Als er geen vervolging was door de Romeinen of door de Joodse overheid, ja, dan was er ruzie en oneenigheid van binnen. Voorbeelden te over in de schrift. De leerlingen van Jezus waren aan het redetwisten met elkaar. Wie onder ons is nu de meest belangrijke? Ze waren ruzie aan het maken. Tijdens het avondmaal zelfs waren ze nog ruzie aan het maken. In Handelingen lezen we van een verbittering die er optrad tussen Paulus en Barnabas. Twee leiders van de eerste gemeenten en die uit elkaar zijn gegaan. In de Korinthebrief lezen we dat er partijschappen zijn, allemaal klikjes binnen de gemeente die met elkaar aan het strijden waren. In de brief van de Galaten, lezen we dat de christenen elkaar aan het bijten waren, zegt Paulus, en aan het vereten. Ze waren elkaar aan het verslinden geestelijk. En Jacobus zegt, in plaats van te bidden, zijn jullie met elkaar aan het strijden. Enzovoort. Enzovoort. Dus de eerste gemeentes waren lang niet volmaakt en ook de laatste gemeentes zullen dat niet zijn. ongetwijfeld niet. En die volmaaktheid mogen we ook nooit van elkaar eisen. Weet u, de gemeente is geen eliteschool waar we moeten naartoe komen om te presteren en te pronken. Ik zou de gemeente veel eer willen vergelijken met een ziekenboeg, waar sukkelaars, waar terminale patiënten naartoe komen om zich te laten behandelen en tot een langzaam herstel kunnen komen. Conflicten, spanningen, verdeeldheid, verzuring van de sfeer binnen een gemeente, allemaal zeer menselijk. En het zal dus ook binnen de kerk voorkomen. Alleen conflicten, spanningen, verdeeldheid moeten worden aangepakt en moeten worden opgelost. Want ga je proberen aan te tonen vanuit dat stukje dat we nu gelezen hebben, dat oneenigheid in de gemeente haaks staat op het wezen van de gemeente. Dat is olie en vuur. Oneenigheid binnen de rangen is eigenlijk olie dat niet kan samengaan met het vuur, met het water van het evangelie. En ik heb daar een zevental redenen voor, die allemaal uit dat ene stukje komen dat we net gelezen hebben. En ik ga ze alle zeven eventjes opnoemen. De eerste reden waarom dat oneenigheid niet kan, vinden we in vers 1. Kijk eens op wat voor een hartelijke wijze Paulus de gemeenteleden aanschrijft. Mijn geliefde broeders, zegt hij, naar wie mijn verlangen uitgaat, jullie zijn mijn blijdschap, jullie zijn mijn kroon, jullie zijn mijn geliefden. Het zijn zijn geliefde broeders. Dus de eerste reden is, christenen zijn familie van elkaar. Nu voor ons, als we dat begrip gebruiken, we zijn familie van elkaar, dan heeft dat een sentimentele waarde. En dat heeft een beetje met onze cultuur te maken, met de cocooning mentaliteit en de familie. In die tijd was dat veel en veel belangrijker. De familie in de oudheid, dat was een erezaak. En ook in het Midden-Oosten zie je dat nog altijd. De familie, dat is de eer van de familie, dat is de erezaak. Het is ondenkbaar dat de familieband doorbroken wordt. Dat is gewoon, dat is een schande. En dat is ook wat de Bijbel onderstreept. We zijn niet zomaar broeders en zusters op een sentimentele manier. Nee, het is een erezaak. Gods gemeente is één grote familie en het is de erezaak van het hoofd van de familie dat de familieband behouden blijft. Dus dat is de eerste reden waarom eensgezindheid niet kan samengaan met conflicten en spanningen binnenin, omdat we familie zijn. Ten tweede, we zijn ook een leger. In vers 3 bijvoorbeeld, ze hebben samen met mij in de prediking van het evangelie gestreden. Het is een militaire term dat Paulus hier gebruikt. Dus christenen vormen een leger met elkaar. Nu, het is ondenkbaar dat een leger tegen elkaar had beginnen vechten. Dat snap je, het is absurd dat één leger, dat ze de wapens op elkaar gaan richten en elkaar proberen af te maken. Waar zijn we mee bezig als we binnen de gemeente loopgrachten gaan graven en stellingen gaan innemen om de ander te overtuigen van mijn gelijk en mijn goede ingesteldheid en van mijn. En snap je, dan zijn we een leger die tegen elkaar aan het vechten is. En eigenlijk plegen we dan desertie, want we doen het tegendeel van onze taak. Spijtig genoeg is het al te vaak, en kunnen we waarschijnlijk ook uit eigen ervaring voorbeelden opnoemen, dat er situaties zijn geweest dat christenen lijnrecht tegenover elkaar staan en werkelijk elkaar gaan afblaffen en gaan vereten om toch maar hun gelijk te gaan halen. En dan dreigementen doen van, als dit niet gebeurt, dan. En zo zijn we bezig met tegen elkaar te strijden. En het is absurd, het kan eigenlijk niet. We zijn een familie, we zijn een leger. Ten derde, we zijn ook een bedrijf. Ook nog eens vers 3. Ze hebben samen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast Clemens en mijn overige medearbeiders. Voor Paulus is elke christen een medearbeider, iemand die samen een bedrijf vormt om het evangelie te verkondigen. Een gemeente is eigenlijk een bedrijf. En binnen een bedrijf zijn we allemaal collega's van elkaar en geen concurrenten. We moeten elkaar niet overtroeven en we moeten ons niet beter voordoen dan dat we zijn. En we moeten geen punten scoren bij, nee, we zijn collega's. En we werken samen en de ene collega neemt al eens een taak van een ander over en doet al eens een taak die de ander niet zo goed gedaan heeft. En de andere collega zegt, geen probleem, ik doe het wel In uw plaats, spijtig genoeg, zijn we soms concurrenten van elkaar. En dat is pijnlijk, dat is jammer. Het kan eigenlijk niet. Paulus rekent Evelien en Cindy niet af op hun ruzie van nu, maar hij spreekt hen aan op hun samenhorigheid van nu. Ze hebben één doel, arbeiden voor het evangelie. Vroeger heb je dat gedaan, zegt hij. Doe het nu opnieuw. Samenwerken voor het evangelie. We veronderstellen, misschien zijn sommigen onder ons in die gelegenheid, dat je morgenochtend naar uw werk gaat en eigenlijk zou je liever thuis blijven, want je weet, op uw werk kom je in spanningen terecht en je ziet weer die collega en die werkt u op allerlei manieren tegen en van die ander wordt u gepest. Dat is verschrikkelijk, dat zuigt alle energie uit u vandaan. Wel, veronderstel dan nu dat zo in de gemeente zou zijn, dat er pesterijen zijn en spanningen en dat, snap je dan, kun je niet meer samenkomen. Hoe kun je dan nog avondmaal vieren als je concurrenten van elkaar bent en niet collega's? We zijn familie, we zijn een leger, we zijn een bedrijf collega's. Ten vierde, onze namen, zegt Paulus, staan in het boek des levens, vers 3. Onze namen staan in het boek des levens. De namen van Evelien en Cindy, die nu het wit in mekaars ogen niet meer kunnen zien, ja, zegt Paulus, jullie namen staan wel in het boek des levens, in het hemelse bevolkingsregister. Dus wat voor zin heeft het, en opnieuw, dit is de absurditeit zelf, wat voor zin heeft het om nu, hier op aarde, in onenigheid met elkaar te leven, als boven in de hemel onze namen netjes naast elkaar in het boek van de Heer, in het boek des levens, geschreven staan. U snapt dat staat haaks op elkaar. Eigenlijk kan het niet, maar het is wel de realiteit. De fouten die we maken, het soms moeilijke karakter dat we hebben, de eigenaardigheden die we allemaal af en toe eens tentoonspreiden, dat mag er ons niet van weerhouden om toch samen te werken, samen te strijden, één te zijn in het evangelie, want in Gods boek staan onze namen naast elkaar opgetekend. Wie tot geloof gekomen is, is ingeschreven door God zelf in zijn bevolkingsregister. En wie zijn wij dat we de band die God heeft gemaakt, zouden verbreken hier op aarde? Nu, het feit dat Paulus hier spreekt over het boek des levens, is geen vrome uitspijter om zo'n beetje vroom te doen. Nee, dit is werkelijk een diepe logica. Als God ons heeft ingeschreven in zijn register, dan mogen wij elkaar niet afschrijven. Hoe ambetant onze broeder of zuster ook soms kan zijn, of hoe ambetant ik ook soms kan zijn, en wat voor een karakter ik soms ook mag hebben, ik mag iemand anders niet afschrijven, iemand anders mag mij niet afschrijven, als God ons heeft ingeschreven. Snap je de logica? Dit komt ons niet toe, want onze namen staan in het boek des levens. En wie dat wel doet, die is eigenlijk aan het oordelen over zijn broeder of zuster. En dat is een zeer ernstige zaak. Oordeel niet, opdat je zelf niet geoordeeld wordt. Reden nummer 5, vers 4. Daar zegt Paulus, verblijd u in de Heer te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. In plaats van ruzie te maken binnen de kerkmuren, begin u te verblijden in de Heer. Waar steek je energie in? Om altijd maar u gelijk te halen en altijd maar te dreigen en met argumenten aan te komen en te zeggen, die kan het niet en kijk eens. Nee, verblijd u eens in de Heer. Snap je? Opnieuw, eigenlijk kan het niet dat er oneenigheid is, maar het gebeurt wel. En daarom moet Paulus zeggen, mannetjes, back to basic, verblijd u eens in de Heer. Weet u, als dat zo is, als we ons gaan verblijden in de Heer, verzuring zal dan geen kans krijgen. En het feit dat we altijd het slechte bij de ander gaan zien, of de kleine kantjes van iemand, dan krijgt dat geen kans. Want dan is die blijdschap in de Heer zoveel groter, ja, dan de kleine kantjes van mijn broeder of zuster, of de kleine kantjes van mezelf. Als christen leef je net van dat wonder. De Heer heeft alle reden om mij af te schrijven. Alle reden. Reden te over om mij af te schrijven, maar hij doet het niet. De Heer houdt van mij, heeft mij gekocht en betaald. Dat is voor mij de reden om mij te verblijden in de Heer. En als de Heer dat naar mij toe doet, doet hij dat ook naar mijn broeder en zuster. Dus waarom zou ik mij gaan ergeren over mijn broeder en zuster en de oneenigheid en de eenheid in, sorry, en de eensgezindheid verbreken, als we ons kunnen verblijden in het wonder van de Heer, zijn genade, dat Hij ons allebei met onze kleine kantjes aanvaardt, liefheeft en koestert. God schrijft ons niet af. Ten zesde, vers 5, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Hoe staat de gemeente bekend? Als een vriendelijke gemeenschap of als een bekvechtende gemeenschap? Dat is de reden waarom dat Paulus hier schrijft. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Als er nieuwe mensen in de gemeente komen en na 3-4 weken beginnen ze te merken, oei oei oei, broeder A kan niet meer met broeder B om en Evelien die roddelt over Cindy, en dan gaan die nieuwe mensen denken, waar ben ik nu in terechtgekomen? Wat voor een kuil vol oneenigheid ben ik hierin terechtgekomen? Nee, als nieuwe mensen in de gemeente komen, moeten ze opgevangen worden in een vriendelijke gemeenschap en niet in een bekvechtende bende die, als het ware, in de politiek strijd voeren met elkaar wie het meeste stemmen kan behalen. Onderlinge eenheid heeft alles te maken met vriendelijkheid naar elkaar toe zijn, gastvrijheid verlenen aan elkaar, en de gemeente moet gunstig bekend staan, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend, namelijk de ongelovigen in de buurt. Uw vriendelijkheid, de gemeente moet bekend staan als een vriendelijke gemeenschap. En dan de zevende reden waarom dat eensgezindheid het wezen van de gemeente is, de Heer is nabij, vers 5. Veronderstel eens, we zijn in een appartement, op de vierde verdieping, en twee bewoners van de vierde verdieping staan op de gang met elkaar te bekvechten. Uw muziek staat altijd te hard, of u zet nooit de vuilnis buiten, of u doet nooit uw aandeel in het opruimen van het gebouw. Reden te over, twee bewoners van de vierde verdieping zijn aan het ruzie maken met elkaar, op de gang. En ineens merken ze onderaan de deur, uit de spleten onder de deur, komt er ineens rook uit. Brand. Wat denk je, wat gaan die twee doen? Gaan ze dan nog blijven bekvechten van... Nee, dan gaan ze allebei samenwerken om de andere bewoners te alarmeren en het nodige te doen om de brand te bestrijden. Plots beseffen ze dat er belangrijker zaken zijn dan te discussiëren en ruzie te maken. Er is brand. Wel, zo is dat ook in de gemeente. Als we af en toe eens met elkaar aan het bekvechten zijn en aan het discussiëren en aan het zeuren en klagen en brommen en grommen over elkaar, de Heer is nabij. Er is brandopkomst. Er is iets geweldigs opkomst. En in het licht van zijn komst, dan gaan we toch onze tijd niet meer verdoen met te discussiëren. De Heer is nabij. Dan gaan we toch samenwerken. Dan gaan we toch het nodige doen om de dingen te doen die we moeten doen. Of misschien een eenvoudiger vergelijking, een klas. Een leraar is bezig met zijn klas, hij is les aan het geven. Ineens wordt er op de deur geklopt en de leraar moet dringend even tot bij de directeur komen, naar het secretariaat gaan. Dus hij laat zijn klas eventjes alleen en hij verdwijnt in de gang naar de directie. We hebben allemaal op school gezeten, we weten wat er dan gebeurt. De leerlingen blijven niet rustig op hun stoelen zitten en zo met de handen gevouwen. Dan beginnen ze stilletjes een feestje te bouwen, want de leraar is er niet meer. En dan beginnen ze allerlei dingen te doen dat ze anders niet kunnen doen. En dan is er een slimmerik die op een gegeven moment zijn hoofd buiten de klas steekt en zegt, de meester zit terug op komst. En dan gaat iedereen alles bijleggen en heel netjes op de stoel gaan zitten. Wel, de Heer is op komst, de Heer is zelfs heel nabij. Dan gaan we toch de klas niet overhoop halen en dan gaan we toch niet de wanorde instellen. Nee, dan gaan we samenwerken, dan gaan we de eensgezindheid bewaren. Laat me die zeven redenen nog eventjes heel kort herhalen. De gemeente is een familie, we zijn broeders en zusters. De gemeente is een leger, we zijn medestrijders. De gemeente is een bedrijf, we zijn collega's. In het boek des levens staan onze namen naast elkaar, dus waarom zouden we ver van elkaar weg gaan lopen? Ten vijfde, als je kijkt hoe geduldig de Heer met ons is, Moet dit ons blij maken in hem en verdraagzaam naar elkaar toe? Ten zesde, het imago van de gemeente moet bij de buitenwereld geen schade lijden door onze onenigheid van binnen. Nee, onze vriendelijkheid moet ons imago benadrukken. En ten zesde, de Heer is nabij. Ik denk dat veel conflicten in een gemeente draaien om gekwetste trots, gekrenkte eer, persoonlijkheden, het eigen grote gelijk. Maar de gemeente draait niet om mijn grote gelijk. De gemeente draait absoluut niet om mijn persoontje. En ik moet niet zorgen dat ik geen gezichtsverlies leid, want ik heb mijn gezicht al lang verloren. Mijn gezicht is al lang verloren op het kruis van Golgotha. Daar heb ik al mijn gezicht verloren. Dus ik heb niets meer te verdedigen hier op aarde, want mijn gezicht is al lang verloren. Straks geef ik nog een achtste reden uit dit stukje. Maar omwille van die zeven redenen vermaant Paulus nu, vers 2, Evelien en Cindy om eensgezind te zijn in de Heer. Ik lees het u nog eens. Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik eensgezind te zijn in de Heer. Ze moeten hun geschil bijleggen, zegt Paulus. En hij doet dat vanaf de kansel naar die twee vrouwen toe, naar die twee zusters toe. Allebei spreekt hij hen persoonlijk aan om hun geschil bij te leggen en elkaar vergiffenis te schenken. Paulus gaat niet in op de details van het geschil. Dat is passé, dat is voorbij, daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat hem niet om de ruzie, het gaat hem om de verzoening. En hij vraagt hen ook niet om één te zijn in de Heer. Hij vraagt hem om eensgezind te zijn in de Heer. En dat is een groot verschil. En dat ga ik proberen even uit te leggen. Wat is eensgezindheid? Eensgezindheid is niet twee mensen die het over alles met elkaar eens zijn. En altijd elkaar zoals als met de poppetjes in de ogen kunnen aankijken en altijd elkaar om de hals vallen. Dat is niet eensgezindheid. Eensgezindheid in de Heer is twee mensen, in dit geval Evelien en Cindy, die elkaar hebben pijn gedaan, die uit elkaar gegroeid zijn, maar die aan de voet van het kruis opnieuw naar elkaar toe gaan en zeggen, we leggen het bij. En onderaan het kruis elkaar vergiffenis schenken, weten dat hun Heer nabij is en verder gaan met elkaar. Dat is eensgezindheid. Daarom is alles niet bijgelegd en daarom zijn ze het niet in alles eens met elkaar. Ze kunnen nog altijd verschillende gedachten hebben. En de pijn is er misschien nog altijd, maar ze zeggen, er is iets dat belangrijker is, er is iets dat sterker is, er is iets dat mooier is. De genade, de liefde, de vergevingsgezindheid van Christus, dat bindt ons. En daarmee gaan we verder. Met andere woorden, we kunnen eensgezind zijn in de Heer, zonder het met elkaar eens te zijn over alles. Eens zijn betekent dat we éénzelfde standpunt hebben over verschillende dingen, dat we een akkoord hebben, dat we het punt van geschil hebben overwonnen door een nieuw standpunt. Maar dat is niet altijd zo. We kunnen over bepaalde details en bepaalde inzichten anders denken, maar dit vormt niet langer een hinderpaal om verder te gaan onder aan het kruis en in de strijd van het evangelie. Want onze eenheid als gemeente ligt niet in de dingen waarover het altijd eens zijn met elkaar. Onze eenheid als gemeente ligt ons in de persoon die ons één gemaakt heeft, de liefde van Christus, het kruis van Christus. Dat staat in het midden van de gemeente. Dus eensgezind zijn we niet omdat we allemaal zulke leuke en aardige mensen zijn. Eensgezind zijn we niet omdat we nu allemaal dezelfde smaak hebben. Eensgezind zijn we niet omdat we nu over alles dezelfde gedachten hebben, of allemaal hetzelfde denken over bijbelvertalingen, de rol van de vrouw in de gemeente, taken van die of die, de manier waarop de oudsten functioneren, de manier waarop werkgroepen functioneren. Dat is niet de reden waarom dat we eens zijn, we kunnen daar anders over denken, maar één zijn we, omdat Christus ons gekocht en betaald heeft. Hij maakt ons één en onder hem zijn we één familie, één leger, één bedrijf. En dat is nu de achtste reden waarom dat eensgezindheid een absolute must is, pas als we één zijn, als we eensgezind zijn, kunnen we stand houden. En dat vraagt hij ook in vers 4. Daarom, mijn geliefde broeders, sta alzo vast in de Heer, geliefden. Eendracht maakt macht. En een huis dat scheuren begint te vertonen van binnenuit, waar de muren barsten beginnen te vertonen, hoe kan dat huis stand houden? Dat zal vroeg of laat inzakken. En dit is onze opdracht, broeders en zusters, vaststaan in de Heer totdat Hij komt. Stand houden tegen de pijlen van de vijand, als één leger, als één bedrijf, stand houden. Want vandaag de dag zijn er onnoemelijk veel pijlen op de gemeente van Christus gericht. We moeten stand houden. En het conflict met de buitenwereld zal alleen maar toenemen. Ook in België zal het alleen maar toenemen. De strijd met de duivel, met de vijand. Daarom moeten we stand houden. En dat is de achtste reden waarom dat eensgezindheid een absolute must is. En daarom vindt Paulus het ook noodzakelijk om in zijn brief die twee vrouwen met naam te noemen en te zijn, leg het bij. Zorg dat je eensgezind bent. Want voor Paulus is oneenigheid in de gemeente een dodelijk virus. Hij beseft het. Het is een virus dat besmettelijk is. Als er ruzie is tussen twee mensen in de gemeente, dan werkt dat altijd verder op de hele groep. En dat zal dan mensen aansteken en uit elkaar drijven. En dat zal dan vreten aan het hart van binnenuit. En dat is ondermijnend. Wat tussen twee personen begint, kan een hele sfeer, een hele groep verzieken. En dat maakt oneenigheid zo gevaarlijk, het is besmettelijk. En op termijn, als er niks aan gedaan wordt, is het zelfs dodelijk. Onderlinge verdeeldheid, aanslepende conflicten, beeld zonder klank tussen mensen, negatieve energie, ondermijnen een gemeente van binnenuit, maken haar zwak, tasten haar imago aan naar buiten en maakt ons lam in de strijd van het evangelie. Ik zal afronden. We hebben hier in een van de gemeentes van het eerste uur een conflict tussen twee zusters. En dit conflict tussen Euodia en Syntyche dreigde eigenlijk de hele gemeente te ontwrichten. U kunt dat uit de Filippenzenbrief aan verschillende details opmaken. Dit dreigt te escaleren. En Paulus had speciaal daarvoor zijn brief aan de Filippenzen schrijven. In de hitte van de tweestrijd waren Euodia en Syntyche blijkbaar hun gezamenlijke basis uit het oog verloren. Hun diepere eenheid waren ze uit het oog verloren. Ze staan op gemeenschappelijke grond. Hun namen staan in het boek des levens. Maar ze hadden hun afkomst uit het oog verloren, ze hadden hun gemeenschappelijk doel uit het oog verloren, ze hadden hun positie in Christus uit het oog verloren. En op die manier dreigde heel de gemeente niet langer te kunnen standhouden in de strijd, niet langer te kunnen samenwerken voor de waarheid, niet langer in de strijd van het evangelie vooraan te staan. Broeders en zusters, ik ken uiteraard de situatie niet in deze gemeente en dat hoeft uiteraard niet. Maar we hebben geen andere keus. Dit is een opdracht voor elke christen in elke gemeente, waar ook ter wereld. Paulus vraagt Euodia en Syntyche en Paulus vraagt ons om eensgezind te zijn. Eén familie, één leger, één bedrijf. Met de neuzen in die ene richting, één geloof, één Heer, één doel. Weet u, christenen kunnen misschien niet altijd de meest hartelijkste relatie met elkaar hebben en er kan elkaar pijn gedaan zijn, allemaal best mogelijk, allemaal zeer realistisch, maar ook als we elkaar niet altijd oog in oog kunnen kijken, dan kunnen we toch arm in arm met elkaar verder gaan. En dit is wat Paulus aan ons vraagt. Amen. Ik wil er ook nog voor bidden. Heer Jezus, in uw allerlaatste gebed hier op aarde hebt u gebeden voor eenheid. Mogen allen één zijn, Vader, zoals ik in u en u in mij. Heer, dit is... we hebben er vaak een boeltje van gemaakt. Als we kijken naar de kerkgeschiedenis, 2000 jaar, misschien 2000 jaar oneenigheid, strijd, scheuring, afscheiding, bekvechterij. Het is een niet zo mooi beeld, Heer, van uw familie, van uw mensen. Heer, we zijn zondaars en we bakken er vaak weinig van terecht. Maar Heer, u bent geduldig met ons, ondanks onze fouten, Ondanks ons egoïsme, ondanks onze partijschappen, bent u genadig en bent u bereid om onze namen in het boek des levens op te tekenen. Heer, mogen die hemelse realiteit afstralen op onze aardse positie, dat we gaan beseffen als we naast elkaar in uw boek staan opgetekend, waarom zouden we dan van elkaar weggaan? Heer, wilt u ons laten inzien hoe belangrijk het is om één familie te zijn, om uw naam te dragen hier op aarde, naar de buitenwereld toe, Heer, om te tonen dat we één zijn in u, dat u onze Heer bent. Help ons, Heer, om dat in te zien en om er naar te handelen. We vragen het in uw eigen naam.